werd voorbereid om het woord te delen. Heer, wilt u hem ook zometeen, wilt u hem vullen met uw Heilige Geest en met uw liefde en wat hij mag brengen door, wat u wilt brengen door hem heen, Heer. En vul hem zo, dat u de woorden die hij spreekt, de woorden van u, Heer, de mensen raakt, hun harten raakt, dat het uw woord is. In de naam van Jezus. Amen.
Als het goed is, ja, ik heb. Oeh. Ja, gaat goed? Oké. Goedemorgen. Vandaag wil ik graag een geschiedenis met u lezen die misschien wel een van de meest bekende is uit de hele Bijbel. En zeg je? Nee. Lucas 10. Lucas 10, vers 25. Het is het verhaal, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En hij zei: Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? En hij zei tot hem: Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u? En hij nu antwoordde en zei: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zei tot hem: U hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Hij wilde zichzelf echter rechtvaardigen en hij zei tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus hernam en hij zei: Een mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers, die hem zowel uitkleden als slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Toevallig nu daalde een priester af langs die weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. En evenzo ging ook een leviet, toen hij bij die plaats kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Een Samaritaan echter, die op reis was, kwam bij hem. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, terwijl hij daar olie en wijn op goot. Hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag haalde hij 2 denaren tevoorschijn, gaf ze aan de herbergier en zei: Verzorg hem, en wat u meer ten koste mocht leggen, zal ik u vergoeden wanneer ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers was gevallen? En hij zei: Hem die hem barmhartigheid heeft bewezen. En Jezus nu zei tot hem: Ga heen en doet u evenzo. Zoals ik al zei, dit is echt een van de meest bekende verhalen uit de Bijbel. Ik denk dat wij dat verhaal allemaal geleerd hebben op vanuit de kinderbijbel of op de zondagsschool. U kent het verhaal bijna allemaal. En toch wil ik vandaag proberen om met u te gaan kijken, wat is nou de boodschap die de Heere Jezus daarin legt voor zowel die wetgeleerden als voor ons. Wat wil de Heere Jezus hier nu eigenlijk mee zeggen door deze gelijkenis? En ook gezien het feit, de vraag die die man aan hem gesteld heeft: wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Die wetgeleerde die komt bij de Heer Jezus met een vraag. En hij stelt hem een vraag met het doel om hem op een of andere manier te betrappen op iets wat niet helemaal correct is, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Dat is steeds de manier waarop de Joden, de leiders van het volk, de Heer Jezus benaderen en hem proberen in een val te lokken. En hij zegt: wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Dat is een prachtige, mooie vraag. Dat zouden we ons allemaal wel eens mogen afvragen. Wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? En voor deze Jood was eeuwig leven niet: wat moet ik doen om in de hemel te komen? Dat was voor de Joden was dat geen ding. Daar waren ze helemaal niet mee bezig. Voor een Jood was dat, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het komende koninkrijk van God, wat straks hier op aarde zal worden opgericht. Wat moet ik daarvoor doen? En de Heer Jezus die kaatst die vraag als het ware terug. En hij zegt, joh, jij bent een wetgeleerde, wat staat er in de Tora? Want daar zou je het antwoord moeten geven, het antwoord moeten vinden. En hij geeft dat antwoord en hij zegt, wat staat er geschreven? U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En ook dat is een prachtig antwoord. Weet u, in het Matthäus-evangelie is er iemand die aan de Heer Jezus vraagt wat nou het grote gebod is, en dan geeft hij precies hetzelfde antwoord. Want weet u, die twee dingen, het liefhebben van God en het liefhebben van de naaste, is in feite de samenvatting van de hele Torah, van het hele Oude Testament, en je zou kunnen zeggen, het is de samenvatting van de hele Bijbel. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, en de rest is toelichting en uitleg. Het gaat om deze twee dingen, het liefhebben van God en het liefhebben van de naaste. En als Mozes de wet brengt en hij komt met die twee stenen tafelen van de berg naar beneden, dan staat op de ene tafel staat de kant van God, het liefhebben van God. En op de andere kant staat het liefhebben van de naaste. Dus het is een heel belangrijk antwoord. En het is ook voor ons een heel belangrijk ding om te beseffen, wat doen wij in ons leven? En het antwoord is, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, uw ziel, uw kracht en uw verstand en uw naaste als uzelf. Die vraag die man dan vervolgens stelt is, maar wie is mijn naaste? Er staat, hij doet dat om zich te rechtvaardigen. Hij laat zich niet zo makkelijk met een kluitje in het riet sturen. En hij denkt, wie is nu mijn naaste? En ook dat was niet een eenvoudige vraag. Daar hadden de Joden al heel lang over nagedacht. Wie is nou eigenlijk mijn naaste? Wie zou ik wel moeten liefhebben en wie niet? Wie is degene wie ik net zo lief zou moeten hebben als dat ik mijzelf lief heb? Of in de nieuwtestamentische termen gesproken, wie is degene die ik lief moet hebben zoals de Heer Jezus mij heeft lief gehad? En dat is de vraag waar hij mee worstelt. Het is de vraag waar de Joden al heel lang mee bezig waren. En ze probeerden voor zichzelf daar allerlei beperkingen aan te hangen. Bijvoorbeeld, de naaste, dat is toch in ieder geval degene van je familie, hè, de Oosterse familiecultuur. Dat is toch in ieder geval degene die dicht bij je staat. Wij zouden nu zeggen die in je eigen bubbel thuis hoort. Dat zijn de mensen die je kent, die dicht bij je staan. En dat zijn trouwens ook de mensen, als jij een keertje in de narigheid zit, dan zullen ze jou ook helpen. Dat was ongeveer de definitie die ze daar voor zichzelf aangegeven hadden. En in de bergrede haalt de Heer Jezus dat stuk aan en hij zegt tegen de Joden van, jullie maken de wet van God krachteloos. Want er staat in de wet dat je je naaste moet liefhebben, maar jullie zeggen je moet je naaste liefhebben, maar je vijand haten. En door dat eraan toe te voegen, haal je de hele kracht uit het hele verhaal. Je moet je naaste liefhebben, maar wie is mijn naaste? Heeft u er wel eens over nagedacht wie uw naaste is? Heeft u wel eens voor uzelf een lijstje gemaakt van de mensen van, dat zijn in ieder geval mijn naasten. En als die in de problemen komen, dan ben ik in ieder geval degene die hun zou moeten helpen. Want als je dat doet, dan sluit je dus ook een heleboel mensen uit. En dat is nou precies niet de bedoeling. Want de Heer Jezus wil aan deze man duidelijk gaan maken dat de naaste iedereen is die God op jou wegbrengt en die hulp nodig heeft. Dus de naaste is iedereen die God op jou wegbrengt en die hulp nodig heeft. Dat ging al veel verder dan wat die man eigenlijk in zijn gedachten had en wat de Joden als norm hanteerden. En om dat duidelijk te maken vertelt de Heer Jezus de gelijkenis. Dan moet je goed nadenken, want als de Heer Jezus die gelijkenis vertelt om datgene wat hij nou juist tegen die wetgeleerden gezegd heeft uit te leggen, dan zouden wij misschien die gelijkenis als volgt vertellen. Er was een arme Samaritaan. En die man die was op weg en die werd overvallen door de rovers en die sloegen hem in elkaar en die beroofden hem enzovoort enzovoort en daar lag hij aan de kant van de weg half dood. niet in staat om ook maar iets voor zichzelf te doen. En nu kom jij, brave wetgeleerde, daar voorbij. En wat doe je? En dan zou die wetgeleerde aan de hand van dit verhaal zijn hele religie op zijn kop moeten zetten. En uiteindelijk toch maar naar die man toe gaan om hem te helpen. En dat zou een mooi verhaal geweest zijn met een mooie moraal en een mooie les voor ons. Maar het verhaal is heel anders. De Heer Jezus zegt, er was een Jood die op weg was van Jeruzalem naar Jericho. En hij viel in de handen van rovers die hem zowel uitkleden als slagen gaven en weggingen terwijl ze hem half dood lieten liggen. Toevallig nu daalde een priester langs die weg af en een leviet en die gingen hem met een grote boog liepen om hem heen en daar lag hij in zijn ellende, half dood, niet in staat om iets voor zichzelf te doen. En de Heer Jezus zegt als het ware, daar lig jij, wetgeleerde, daar lig jij hulpeloos langs de kant van de weg en wat gebeurt er dan? En dan komt daar een Samaritaan. En de Samaritanen, dat waren de vijanden van de Joden. De Joden verachten de Samaritanen. Daar wilden ze totaal niets mee te maken hebben. En de Samaritanen idem dito naar de Joden toe. Maar er komt een Samaritaan. En als die man al de energie nog had om zijn hoofd op te tillen, om te kijken wie komt daar aan, en hij had die Samaritaan gezien, dan had hij meteen, oh nee. Want er kunnen twee dingen gebeuren waar hij doodsbang voor is. Het eerste is dat die Samaritaan de spot met hem drijft. Kijk, daar lig je nou. En het tweede wat kan gebeuren is dat die Samaritaan hem gaat helpen. En misschien is dat nog wel veel erger. Maar wat gebeurt er? We lezen dat die Samaritaan naar die man toe gaat. Dat hij zijn wonden verbindt. Dat hij daar olie en wijn op gooit en hij opgoot, hij zet hem op zijn rijdier en hij brengt hem in de herberg en hij verzorgt. Hij doet alles om die man te helpen. En aan het eind van dat hele verhaal zegt de Heer Jezus tegen die wetgeleerde, wie was nou de naaste van die man die daar lag? Dus niet wie is degene die hulp vraagt, maar wie is degene die hulp geeft? En die wetgeleerde kan het nauwelijks uit zijn mond krijgen dat dat een Samaritaan was. Dus hij zegt, degene die barmhartigheid bewezen heeft, dat was de naaste. De Heer Jezus draait het helemaal om. Hij zegt niet, de naaste is niet degene die jou hulp moet verlenen. Maar de naaste is in de eerste plaats degene die jou hulp geeft. En van wie jij hulp aanvaardt en accepteert. Want daar moet het mee beginnen. Hij zegt als het ware, als jij niet geleerd hebt om hulp van anderen te aanvaarden en te accepteren, liefde van anderen te accepteren en te aanvaarden in jouw leven, ben jij niet in staat om zelf iemand anders hulp of liefde te geven. Het begint bij ontvangen. En weet u, dat lijkt makkelijker dan het is. Maar als je voor jezelf nagaat, dan blijkt dat hulp krijgen, afhankelijk zijn van hulp, voor ons vaak veel moeilijker is dan het geven van hulp. Wij vinden het heel erg om afhankelijk te zijn van genade. Wij vinden het heel erg om afhankelijk te zijn van iemand, en vooral van iemand die we niet kennen, die heel ver van ons afstaat, laat staan een vijand. Daar kunnen we maar heel moeilijk mee omgaan. We vinden het helemaal niet zo erg dat als iemand in de straat ziek is om daar een pannetje eten te brengen of wat dan ook. Maar we hebben liever niet dat die persoon bij ons komt als wij ziek zijn. Dat kriebelt, dat jeukt, dat voelt niet goed. Wij kunnen heel slecht omgaan met het afhankelijk zijn van genade. En zeker als dat van mensen is die we niet kennen of die we niet zo leuk vinden of die we niet mogen, laat staan een vijand. En de Heer Jezus zegt, het begint ermee dat jij hulp krijgt van iemand die jouw vijand is. Van iemand die jouw naaste is. Jouw naaste is in de eerste plaats degene die jouw hulp geeft. En dat is niet makkelijk. Want ik denk, als u echt eerlijk bent voor uzelf, dat u veel makkelijker iemand wat geeft, of iemand anders te hulp wil schieten die hulp nodig heeft, dan dat je zelf hulpeloos... En dat bedoel niet iemand in een klusje of zo, maar echt hulpeloos. Dat je niks zelf kan doen, maar dat je volkomen afhankelijk bent van een ander. Daar kunnen we heel slecht mee omgaan. Dat vinden we heel moeilijk. En de Heer Jezus zegt, ga daar maar eens mee beginnen. Ga maar eens beginnen met het erkennen wie je naaste is door degene die jou hulp geeft. En dan pas kun je gaan nadenken over de manier waarop jij zelf hulp kunt geven aan de ander. En voor de Samaritaan was degene die er langs de kant van de weg ligt, was zijn naaste. En hij aarzelde niet om hem te helpen. Weet u wat zo mooi is? Er is geen mooier voorbeeld in de Bijbel van naastenliefde dan juist van deze man. Want als hij daar langskomt en hij ziet die man daar langs de kant van de weg liggen, dan staat daar in vers 34, hij werd met ontferming bewogen. Het was niet dat hij medelijden met die man kreeg, maar zijn hart kwam in beweging. En hij stapte van zijn rijdier af en hij ging naar die man toe. Hij bekommerde zich niet om het risico, want waarschijnlijk waren die rovers nog in de buurt, dat wist hij best wel. Maar hij ging naar die man toe en hij verzorgde hem. Hij gaf olie en wijn in de wonden van de man, om hem herstel te geven. Hij zette hem op zijn rijdier en hij bracht hem naar de herberg. Hij deed alles voor die man. Want hij moest zelf naast zijn rijdier lopen. Hij moest een omweg maken om bij die herberg te komen. Het kostte hem geld. Hij moest daar nog een keer terugkomen. Hij deed alles voor die man. Geen mooier voorbeeld van naastenliefde dan van deze man. Want weet je, als wij iets doen voor de ander, en als we heel eerlijk voor onszelf zijn, dan willen we toch eigenlijk wel een klein beetje applaus. We willen wel een klein beetje waardering. We willen wel een klein beetje dat de ander wel weet dat we wel iets voor hem gedaan hebben. En daarom vinden we het ook vaak niet zo moeilijk om hulp te geven, want dan staan we toch een beetje boven de ander. Terwijl als we hulp krijgen, dan zijn we toch afhankelijk van de ander. En hoe ouder we worden, des te moeilijker we dat vinden. Want hoe ouder we worden, des te meer hebben we zeg maar ons voetstuk van status in ons leven opgebouwd. En vinden we het steeds moeilijker om juist deze dingen te accepteren. Maar die Samaritaanse man, die kreeg geen applaus. Er was niemand die het waardeerde. Er was niemand die zei dankjewel. Het werd niet op zijn cv bijgeschreven. Niemand. En dat is pure liefde. Dat is naaste liefde. Als je niet wacht op de waardering, als je niet wacht op het applaus, als je niet wacht op de mensen die zeggen, joh, hartstikke goed gedaan. Maar je doet het vanuit de ontferming van je hart. Dat is naaste liefde. En weet u, uiteindelijk hebben wij allemaal daar langs de kant van de weg gelegen. Wij waren allemaal die man die daar lag en die overvallen was door de macht van de zonde en van de duivel die de vernietiger is en de dief is en die ons dood achterlaat. We hebben allemaal daar langs die kant van de weg gelegen, terwijl we niets konden doen om ook maar iets te verbeteren aan onze eigen situatie. En toen kwam er een priester voorbij, als vertegenwoordiger van de godsdienst, van de religie. En er kwam een leviet voorbij en ze gingen aan ons voorbij, want ze konden niets voor ons betekenen. En toen kwam daar een Samaritaan. Want het was de Heer Jezus die mijn naaste wilde zijn. Het was de Heer Jezus die mij onvoorwaardelijke liefde wilde betonen. Zonder enig iets voor hemzelf. Maar weet u, om mijn naaste te zijn, moest de Heer Jezus mens worden. Want als God kon de Heer Jezus nooit mijn naaste zijn. Hij stond veel te ver van mij vandaan. Maar om mijn naaste te willen zijn, heeft hij alles gegeven. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij heeft zijn macht en zijn majesteit afgelegd. En hij is naar deze wereld gekomen als mens. Om mijn naaste te kunnen zijn. De Joden zeggen in Johannes 8, dacht ik tegen hem. Zeggen wij niet van u dat u een Samaritaan bent? Dat was ongeveer het ergste scheldwoord wat je tegen een Jood kon zeggen. Hij was de verachte. Er was helemaal niets wat goed aan hem was. Men behandelde hem als de vijand. In Jesaja 53 staat dat er was helemaal niks aan hem wat aantrekkelijk was, wat mooi was. Hij was de verachte. De meest verachte onder de mensen. En hij was die Samaritaan die er over de weg kwam en die mij zag liggen, die u zag liggen. En toen hij u zag en toen hij mij zag, werd hij met ontferming bewogen. Zijn hart kwam in beweging en hij deed er alles aan om mij te redden. Hij boog zich over mij heen. Hij goot olie en wijn in mijn wonden. Olie die spreekt van de Heilige Geest. Wijn die spreekt van de blijdschap. En zo nam hij mij op. En hij bracht mij in de herberg. Volkomen onbaatzuchtige liefde. Er was geen applaus. Er was geen waardering. Er was nauwelijks een dankjewel. Hij deed dat vanuit de ontferming van zijn hart. Hij koos ervoor om mijn naaste te zijn. Hij koos ervoor om mij een liefde te geven die ik nog nooit had gekend. Hij koos ervoor om die liefde als het ware over mij uit te spreiden. En om mij te brengen op een plek waar ik volledig herstel kon vinden. Hij was die Samaritaan. En weet u, toen we daar lagen en we niet in staat waren om ook maar iets voor onszelf te doen, toen toonde de Heer Jezus mij zijn liefde en zijn genade. En wij konden niks anders doen dan dat wat hij ons gaf aan te nemen. Want we hadden geen keuze. En de Heer Jezus zegt, weet je, als je zo mijn liefde hebt mogen ervaren, dan hoop ik dat die liefde ook in jou is. God heeft de liefde van de Heer Jezus in onze harten uitgestort. En dat is de liefde die wij moeten kennen. En die liefde is niet een goed gevoel, is niet een fijn gevoel. Die liefde is iets wat doordringt in mijn hart. Dat is de liefde die mijn hart in beweging zet. Dat is de liefde die mijn hele leven, mijn hele religie, mijn hele denken op zijn kop zet. Want het is de liefde van de Heer Jezus zelf. En de Heer Jezus zegt, weet je, als jij geleerd hebt om mijn liefde te accepteren en dat deel te maken van jezelf, pas dan ben je in staat om liefde te bewijzen aan je naaste. En je naaste is iedereen die God op jou wegbrengt en die hulp nodig heeft. Maar je moet leren kijken met mijn ogen en je moet leren om mijn liefde uit te delen. Het evangelie bestaat in eerste instantie uit ontvangen. Dan gaat het er niet om dat wij zo trots zijn dat we zeggen dat hebben we niet nodig, dat hebben we wel nodig. Het is de enige manier waarop wij kunnen leven en we moeten ontvangen. En als we ontvangen hebben, dan zegt de Heer Jezus, nou kun je ook uitdelen. Het begint met ontvangen en daarna het uitdelen. Vanuit de liefde van hem die de barmhartige Samaritaan is. Allemaal hebben wij uiteindelijk daar langs de kant van de weg gelegen. Allemaal waren we verwond. Allemaal waren we overvallen door de macht van de zonde. Allemaal waren we niet in staat om ook maar iets voor onszelf te doen om tot redding, tot herstel te komen. Maar de Heer Jezus nam ons op en hij bracht ons in de herberg. En de herberg is deze plek waar we hier bij elkaar mogen zijn. En waar we elkaar mogen ondersteunen, elkaar mogen helpen, elkaar mogen bemoedigen. Waar we elkaar mogen wijzen op de Heer Jezus, waar we samen mogen groeien. Maar misschien zijn er hier wel mensen in de zaal die nog steeds daar langs de kant van de weg liggen. Misschien zijn er wel mensen in de zaal die nog nooit die liefde van de barmhartige Samaritaan hebben toegelaten in hun leven. En die er nog zitten als het slachtoffer van de rovers die bij hem gekomen zijn. Misschien ligt u nog wel langs de kant van de weg, ligt u opnieuw langs de kant van de weg, omdat u verwond bent door wat andere mensen u hebben aangedaan. En voelt u de pijn van datgene en bent u niet in staat om daar zelf een oplossing voor te vinden. En als dat zo is, dan wil ik u uitnodigen om naar voren te komen. Dan wil ik u uitnodigen om dat ook hier te laten zien. Zodat we voor u kunnen bidden. Zodat we u bij die barmhartige Samaritaan kunnen brengen. Zodat hij de gelegenheid krijgt om wijn en olie in uw wonden te gieten, om u tot volledig herstel te laten komen. En iedereen die zo daar langs de kant van de weg ligt, als u mijn beeldspraak begrijpt, wil ik uitnodigen om te komen, zodat we met elkaar kunnen bidden. U mag even nadenken, maar aarzel niet. Want weet u, die Samaritaan is daar nog steeds. Hij wil nog steeds zijn liefde tonen. Hij wil nog steeds wijn en olie geven. Hij wil nog steeds laten zien dat hij met ontferming over u bewogen is. Wie u ook bent. Wat er ook in uw leven is gebeurd.